Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Goedemiddag, alweer een gast uit Nederland vandaag. Schrijfster, feministe, oud-politica ook, Anja Meulenbelt. Welkom, mevrouw Meulenbelt.
Hallo.
U bent met de trein gekomen, zoals alle Nederlanders dat doen. Het was even verwarrend, hè, waar ik u zou laten uitstappen. Brussel-Noord of Brussel-Centraal, wegens drukte, wegens klimaatbetoging.
Klimaatbetoging.
Maar u bent mooi op tijd hier geraakt. Ik heb u uitgenodigd omdat u een nieuw boek heeft in de eerste plaats.
Ja.
Brood en rozen. Jee, wat klinkt dat... links.
Ja, het is
marxistisch.
Het is ook verschrikkelijk links.
Verschrikkelijk links. Het is een activistisch boek, zoals ik het noemen. Vuist omhoog.
Ja.
Mm-hmm. U zei zelf toen ik u belde, en toen ik zei, we gaan het wel geen heel uur over dat boek hebben. Nee, het is een boek voor linkse activisten. Daar kunnen we geen heel uur over babbelen.
Nou, ik kan er zeker een uur over babbelen, maar ik denk dat het voor heel veel mensen die luisteren, het is niet alleen maar bedoeld, ik bedoel, dit programma is niet alleen maar bedoeld voor mensen die al verschrikkelijk links zijn.
Nee,
hè, toch?
Maar daarmee zegt u eigenlijk toch ook, die linkse activisten, dat is een marginale groep tegenwoordig.
Nou, kijk, het hangt er van af wat je er allemaal bij telt. We hebben net een hele maand achter de rug met hele grote klimaatdemonstratie waar 40.000 mensen, wat voor Nederland echt heel veel is, en een Women's March van 14.000 en nog eens een keertje een antiracisme mars van 10.000. En daarna kwam er op 1 mei nog de vakbeweging kwam erbij over werk. En de 1 mei viering, als je dat bij elkaar optelt, kom je een aardig eind, hoor.
Ja, dus zo is geen marginaal groepje meer.
Zo klein is het niet meer.
En telt u er liever meer bij of minder? Want dat is maar de vraag.
Ik tel er graag. Kijk, mensen, het begint ergens. Alles begint ergens. Vrouwenbeweging is ook ergens met kleine groepjes begonnen. En als je ziet dat mensen naar meer dan één demonstratie gaan, dat de moslima's meelopen bij de antiracisme, maar ook bij de feministische mars, dan zie je al dat we beginnen met elkaar op te zoeken. En dan zie je dat er dus echt, het gaat echt, ik heb pas een schrijfster gesproken, die zei, we lopen met onze analyse en onze verhalen achter bij de werkelijkheid. Kijk op straat en je ziet dat daar veel meer mensen zijn die in beweging zijn gekomen.
Maar dan is uw boek bijna achterhaald. Hè? Want daar heeft u het precies voor geschreven. Al die kleine strijdjes, die kleine groepjes die naast elkaar vechten voor...
Ik noem de vrouwenbeweging niet klein, ik noem antiracisme niet klein, ik noem de klimaatbeweging ook niet klein.
Nee, hoor. Ik zal het minderheden noemen. Is dat beter?
Zelfs dat niet, want vrouwen zijn al aan het begin. Geen minderheid.
Nee, hoe moet ik het dan noemen?
Sociale bewegingen.
Ja, migranten.
Onder andere.
Homo's.
Ja.
Transgenders.
Ja.
Vrouwen.
Ja.
Feministen.
Ja.
Wie hoort er nog bij? Klimaatactivisten.
Ja.
En wie is de... U wil ze in uw boek verenigen. U wilt toch de boodschap brengen van laten we niet naast elkaar of tegen elkaar zelfs actie voeren. Laten we dat samen doen. Wat u ook ziet gebeuren.
Ik zeg niet dat we alles samen moeten doen, hoor. Kijk, elke groep moet om te beginnen. Kijk, vrouwenbeweging. Er was nooit iets gedaan voor vrouwen wanneer we niet zelf waren begonnen. En als we hadden gewacht tot het links van toen bereid was om wat aardigs voor ons te doen, was er nooit wat gebeurd. Dus we hadden ook geen stemrecht gehad als we niet zelf als vrouwen waren begonnen. Dus ik ga en antiracisme ook. De meeste linkse mensen die nogal wit om de neus zijn, die hebben geen idee waar ze het over moeten hebben. Er zijn ook heel veel linkse mensen die denken dat iedereen die moslim is, conservatief is. Want geloof is toch conservatief, denken we hier in het Westen vaak. Dus elke groep begint bij zichzelf. Alleen ik wil heel graag dat het daar niet bij blijft. Dat we verder gaan.
Ja. En wie staat er aan de overkant? Wie is de tegenoverliggende groep?
Nou, we hebben de linkse groepen, zeg maar de linkse partijen, onafhankelijke linkse groepen, de vakbeweging, die het altijd heeft over klassenstrijd. Het gaat alleen maar over werk en over de werkende mens. Die moeten nog een beetje ontdekken dat de werkende mensen waar wij het voor doen en met wie we het doen, voor een groot deel bestaan uit mensen met een kleur en uit vrouwen.
Ja, en hoe noemt u dan de verenigde groep, als die een naam mag hebben? Is dat dan...
Links.
Niet het proletariaat. Dat is een te onvolg omschrijving.
Nou, kijk, proletariaat is een ouderwets woord en dat moet je uitleggen.
Het is een mooi woord, vind
ik. Ja, ik wil alle oude woorden best weer terug, hoor. Ik heb ook hardnekkig vastgehouden aan het woord feminisme, ook toen het even uit de mode was.
Dat is wel weer helemaal in, hè?
Ja, het is nou weer in. Of we er allemaal hetzelfde onder verstaan, daar kunnen we nog ruzie over maken. Maar proletariaat is werkende mensen en wordt vaak gedefinieerd als loonarbeiders. En dat is te weinig, want er zijn ontzettend veel mensen in deze samenleving die werken om in leven te blijven, maar doen dat onderbetaald of onbetaald of in een halve baan. En ik wil al die mensen die iets doen om dat wij, opdat wij in leven blijven, meerekenen.
Mm-hmm. En dat is niet alleen maar proletariaat dan. Dat is
nou,
niet,
ja.
De term is te eng.
Nou, je kunt ook zeggen, er wordt ook al gebruikt precariaat. Dat is dan de mensen die in een precaire situatie zijn. Dat zijn er steeds meer. Er zijn steeds minder mensen met een vaste baan.
Dat lijkt me alsnog een Nederlands woord.
Ja.
In België nog niet gehoord.
Nee, maar dat is, het is kijk, het flexwerk is hier ook bekend. Het feit dat jongeren die nu moeten beginnen, heel lang moeten wachten voordat ze een baan hebben waar ze redelijk van kunnen leven. En heel vaak zitten met korte contracten. Ik ken om mij heen, ik zie naar de jonge mensen. Dat zijn allemaal kleine zelfstandigen die een contractje hebben. Ook aan de universiteit. Toen ik nog afstudeerde, toen kon je zo doorlopen naar de bank en een lening krijgen. Dat kan niet meer. Want ook als je aan de universiteit wil werken, dan heb je een contract van een jaar en nog een contract van een jaar. Dus dat is precair. Het werk is voor heel veel mensen veel onzekerder geworden. En dat maakt ook dat mensen elkaar moeilijker opzoeken. Kijk, dat vroeger, het oude idee van de fabrieksarbeider, die kwamen elkaar tegen op de werkvloer en die konden samen staken. En ik had pas een fotograaf die voor zichzelf werkt en die zei, je luister, als ik staak, merkt niemand dat. Het enige die dat merkt, ben ik en dan heb ik niet te eten. Nou, dat is al bijvoorbeeld al een probleem waar wij tegenwoordig mee te maken hebben.
Die flexwerkers, die mogen ook bij
de
groep links.
Nou, kijk, je kan het anders zeggen. Als het zegt nu eventjes heel erg links. Het kapitalisme zit overal. Het zit niet meer alleen maar in de fabrieken. Het zit ook in ziekenhuizen die moeten sluiten omdat ze failliet gaan. En in de ouderenzorg en in mensen die thuis mensen moeten verzorgen, die weer makkelijk ontslagen kunnen worden. En dan moeten we het allemaal weer net als vroeger gratis doen. Dat zijn allemaal mensen die te maken hebben met het economisch systeem waarin we leven. En die hebben het echt niet makkelijker dan 10 of 20 of 30 jaar geleden.
Is uw beweging... Beweging, hoe moet ik het noemen? Ja, is het een beweging?
Geen idee. Links. Nee, we hebben nog geen mooie
maar
naam.
Links en links is toch ook 700. Ik vind links een alomvattende term.
Ja, ik heb ook een alomvattende term nodig.
Maar die voor veel interpretatie vatbaar is.
Ja, maar dat gaan we dan doen. Daar hebben we dan een uur voor de tijd.
Het zijn net zo goed communisten als de socialisten. Ja. En u was ooit zelf politiek geëngageerd.
Ben ik nog steeds, hoor. Ja. Ik zit alweer bij een nieuwe
partij. Ja, u heeft een nieuwe partij. Maar u zit nu bij een kleine partij, Bijeen genaamd. Ja. Hè? U zat ooit bij de grote partij, SP.
Ja, maar die SP doet het niet goed. Die is helaas ook steeds kleiner aan het worden. En ik kijk heel jaloers naar België, hoor. Want jullie hebben nog echte linkse partijen. En bovendien, mag ik het zeggen, PvdA... is
FTB
mijn favoriet.
FTB hebben we ook. Hè?
Ja, maar het punt is dat die partij ook ervoor kiest om zich heel erg ook met racisme bezig te houden en ook met feminisme bezig te houden. En dat is het soort links waar ik... En tegelijkertijd liegen ze er absoluut niet over waar ze heen willen. En dat is dat zou willen dat we dat in Nederland hadden.
Ja, dat is extreem links. Hè?
Ik weet niet waarom dat extreem is.
Omdat het is, er iets anders groter links is dan dit extreem links?
Ik zou niet weten wat er extreem aan is. Het is consequent links. Extreem klinkt meteen alsof je nooit groot zal worden, alsof je geen volkspartij kunt zijn, alsof je niet voor heel veel mensen er kunt zijn. En ik noem dat niet extreem.
En wat vindt u dan van de reguliere volkspartij, de linkse volkspartij en de socialisten, zoals wij zeggen?
Nou, als ze blijven alleen maar kijken naar verbeteringen binnen het bestaande systeem, dan daar loop je op een gegeven moment tegen de muren op waar wij nu al tegenop lopen. Je kunt een aantal problemen niet oplossen wanneer je het bedrijfsleven en de mensen die echt de grootste eigendommen hebben en daardoor de meeste macht hebben niet aanpakt.
Dus dat zijn de nieuwe kapitalisten geworden?
Ja, en dat weten we allemaal, want dat lezen we ook in de kranten. De rijken worden rijker en er komen meer armen.
Dat zullen ze hier vlak voor de verkiezingen,
ja.
We hebben Vlaamse en federale verkiezingen zondag,
ja.
Niet graag horen.
Ja, dat zijn wel meer mensen die van alles niet graag willen horen wat ik zeg. Maar ik denk dat het tamelijk aantoonbaar is dat het voor een steeds groter deel van de bevolking niet goed gaat, zolang wij het goed vinden dat het geld wat verdiend wordt met het werk dat mensen doet zo in de zakken verdwijnt van mensen die al veel te veel geld hebben en van gekkigheid niet weten wat ze ermee doen moeten.
Het lijkt zo uit de handboeken van Peter Mertens te komen. Wat
ja,
zegt.
Peter Mertens en ik zijn het ook over veel dingen erg
misschien heeft
eens.
Peter Mertens uw boeken gelezen. Maar u bedoelt dus eigenlijk die klassieke socialistische partij. Die zijn veel te veel richting sociaaldemocratie opgeschoven.
Ja, kijk, ik ben niet echt tegen sociaaldemocratie in zoverre dat ik denk alles wat je onder de huidige omstandigheden voor elkaar kunt krijgen, dat mensen beter betaald worden, betere arbeidsomstandigheden hebben. Ik vind het prima. Maar daar red je het niet mee. Als je kijkt naar het klimaat, dan red je het daar ook niet mee. Want de grootste vervuilers, dat zijn niet de mensen zoals ik die netjes de kraan dichtdraaien als ze hun tanden poetsen. Dat gaat niet helpen. De grootste vervuilers zijn Shell en de grote. En daar hebben wij niks over te zeggen als gewone burger.
Gewone burgers die konden 50 jaar geleden bij die socialistische partijen terecht, die het belang van het werkvolk wel verdedigden. Tegenwoordig doen andere partijen dat, meer rechtse partijen zou je kunnen zeggen. En ik zou dan denken, zolang die mensen maar ergens terecht kunnen bij een partij.
Nou nee, want het rechts is bezig om alles wat we hebben opgebouwd in de afgelopen eeuw weer kapot te maken.
Ze nemen het wel op voor het volk?
Nee, helemaal niet.
En ze hebben er een thema bij, ze erkennen zelfs een nieuw belangrijk thema, de migranten en de angst voor migranten.
De angst voor migranten, dat betekent dat je in feite een groot deel van wat het proletariaat is, het zijn arbeiders, uitsluit. Terwijl je daar absoluut niks mee wint, want als je, ik weet niet hoe het hier is, maar als je in Nederland in een ziekenhuis ligt, dan word je voor een groot deel, behalve de allerhoogste laag van de medici, word je verzorgd door migranten. We kunnen ze helemaal niet missen.
Nee, maar de angst bestaat en die moet
ja,
toch
die
erkennen.
Ja, die angst hoeven we helemaal niet te erkennen. Die angst wordt gekweekt.
Maar erkennen is toch een stap naar benoemen?
Nou,
naar
oplossen. Het benoemen is dat er wordt ontzettend wordt gelogen hoe groot dat probleem is van migranten.
Maar de angst leeft,
ja,
wordt
angst
ernstig genomen door bepaalde partijen, maar niet meer door de socialisten.
Jawel. Waar het over gaat is dat migranten, net als andere mensen, gewoon een fatsoenlijk leven moeten kunnen leiden en een beetje geholpen moeten worden om hier een plek te vinden. Maar dat gaat alleen maar goed wanneer de ontvangende bevolking ook bereid is om daar dat ontvangen ook te doen en niet zo idioot bang worden gemaakt, terwijl dat echt helemaal nergens voor nodig is.
Ja. Over dat hoofdstuk wil ik het zo meteen nog hebben, want er gaat ook een groot hoofdstuk over in uw boek. Ik wou nog even naar de verkiezingen die hier zondag plaatsvinden. Bij jullie zijn er uiteraard geen Vlaamse, maar ook geen federale verkiezingen.
Nee.
Jullie zijn wel Europees gaan stemmen
gisteren.
Dat waren verrassende verkiezingen. Men zei vooraf hier in Vlaanderen in elk geval dat maar zou gaan tussen twee mensen die allebei niet eens op de lijst stonden. Hè? Baudet van het Forum voor Democratie en Rutte van VVD.
Ja.
Hier wel bekend. Een derde hond is met het been weg.
Ja,
socialistisch. Ja, volgens de exit polls weliswaar.
Ja.
Maar ver zullen ze er niet naast zitten. Hooguit één zetel las ik dat de foutenmarge is. Het is wel een socialist, hè?
Het is een sociaaldemocraat. Het is voor mij niet socialistisch genoeg, maar het is een sociaaldemocraat en het is in ieder geval beter dan Rutte en Baudet.
En u spreekt over één man, want het gaat eigenlijk maar over één man die die stemmen heeft binnengehaald. Hè?
Dat denken we, dat denken we. Dat weet je, je weet het nooit. Het wordt steeds moeilijker om te voorspellen wat mensen gaan stemmen.
Bij ons was de teneur eergisteren voor de stemming. Boah, dat leeft niet bij die Nederlanders Europa. Ik ga een klein fragmentje laten horen uit het radionieuws van gisterochtend. De reporter Jeroen Rijgaard die heeft post gevat aan een stembureau in Apeldoorn.
Het is heel rustig. Je kan hier onmogelijk in een rij staan vandaag aan een kiesbureau. Ja, en dat is ook niet zo verwonderlijk, want die Europese verkiezingen, Xavier, die trekken hier nooit veel volk. Als je eigenlijk kijkt, sinds de eerste Europese verkiezingen is er nooit de helft komen stemmen. De vorige keer waren dat er ruim een derde. En men verwacht dat er vandaag wel een beetje meer mensen naar de stembus zullen komen, maar storm zal het niet echt lopen. Ik ben niet toevallig in Apeldoorn, want eigenlijk is dit de meest gemiddelde gemeente van Nederland. Als je je voorstelt, hoe ziet een Nederlander eruit, hoe denkt hij, hoe stemt hij, ja, dan moet je naar Apeldoorn komen. En ja, als dit dan een verafspiegeling is van hoeveel mensen gaan stemmen, dan zal het toch geen enorme massa zijn. Ja.
Even Apeldoorn bellen.
Dat kennen we ook nog, ja. Apeldoorn. Dat zou de meest gemiddelde plek van Nederland zijn. Het is toch niet gebleken, denk ik. Hè? Want de opkomst was hoger dan...
De opkomst was 41%. Ja, en dat is voor Europese verkiezingen is dat hoog.
Mm-hmm. Bent u gaan stemmen?
Ja, ik vind dat ik altijd moet stemmen.
Mm. Maar u... Toen ik u belde eergisteren, ja, heb ik dezelfde vraag gesteld. En toen zei u...
Ja, met lange tanden te stemmen. Want er is voor mij op dit moment bij Europa niet een partij waar ik echt mijn vertrouwen in heb. Dan kies je de minst slechte.
Ja, u bent wel blij met de socialisten, zegt u net. Of met de sociaaldemocraten van PvdA.
Ik ben meer blij met GroenLinks. Maar ik ben blij dat Baudet niet de eerste partij is geworden, maar de vierde.
Ja, en voor wie heeft u gestemd? Voor GroenLinks?
GroenLinks.
Maar u bent wel blij met PvdA en Timmermans?
Ik ben blij dat het Baudet niet heeft gewonnen en dat Rutte niet heeft gewonnen. Nee. Daar ben ik blij
Zondagavond
mee.
Zondagavond om 11:00 zal dat pas definitief blijken natuurlijk.
Ja, maar dat is wel... Dit is voor Baudet is dit een echt... Die heeft nog zo'n grootheidswaanzin en zulke machtsfantasieën in zijn kop. Is dit natuurlijk een grote tegenvaller.
Mm-hmm.
En dat vind ik heel prettig.
Timmermans die zei, we moeten meer doen op sociaal gebied, voor het klimaat ook in Europa. Het is het bewijs, de mensen willen dat ook.
Ja.
Het wil wel zeggen dat Nederlander toch wel weer potentieel ziet in de socialisten of in de sociaaldemocraten.
Nou, dat zou op zichzelf fijn zijn.
Ja, maar dat betekent ook dat een communistisch partijtje nog lang op zich zal laten wachten in Nederland.
Nou, kijk, de SP moet eens een keertje bedenken wat ze nou eigenlijk willen. Daar heb ik niet voor niks 10 jaar van mijn leven aan gewijd. En die hebben het te veel uit hun handen laten vallen. En je haalt niet zomaar opnieuw ergens een nieuwe partij vandaan. Ik bedoel, ik ben met een kleine partij. Ik zit waar ik mee bezig ben, is een kleine partij. Dat wordt geen grote volkspartij, dat weet ik zo ook wel.
Die stond niet op de...
We hebben net 1 zetel in de Amsterdamse gemeenteraad. En we hebben nog niet genoeg mensen om ook nog andere verkiezingen...
Zei toch dat het ergens moest beginnen. Hè? Een kleine groep, zoals de feministen ook ergens begonnen zijn. Er waren 16 partijen hè, die meededen met de Europese verkiezing, dat is veel. Maar bij 1 alsnog niet.
Nee, nog niet. Thank you.
klassieke muziek, zei u, mevrouw Meulenbelt, toen u de studio binnenkwam. Dit was geen klassieke muziek.
Maar dit was hele fijne muziek,
ik ontdek met
hoor.
U, dit is muziek van de Frans-Catalaanse muzikant, autodidact ook, Renaud Garcia Fons. Anja Meulenbelt, de gast, oud-politica voor de socialisten, toen ze nog echte socialisten waren.
Ja.
Schrijfster, feministe, grande dame van het Nederlandse feminisme. Zelfs genoemd op de achterflap van uw boek. Hè. Dat boek heet Brood en Rozen. En het probeert al die strijdjes van al die minderheden... Ja, nee, minderheden is een fout woord. Hè. Van de mensen die...
Sociale bewegingen.
Van de sociale bewegingen. Het is moeilijk naar woorden zoeken. De wedloop in gekrenkte identiteiten las ik toch ook ergens. Is dat dan een goede benaming?
Nee. dat is een beledigende opmerking.
Ja, kijk, alle, zal ook zo alle, bedoeld zijn waarschijnlijk.
Ja, dat was ook zo. Maar alle verbeteringen die wij ooit door de geschiedenis hebben meegemaakt... zijn begonnen door mensen die zeiden... en nou is het afgelopen... Dat is wat anders. Het kan best zijn dat ze gekrenkt zijn, maar waar het over gaat is onrecht. Mensen die in opstand komen tegen onrecht die hun wordt aangedaan en daar dan wat aan gaan doen.
Boze mensen.
Nou, je hoeft niet eens boos te zijn. Je hoeft ook gewoon te beslissen van dit nemen we niet meer en we gaan er wat aan doen.
In de praktijk is dat een moeilijke oefening, hè? Want de ene onderdrukte is niet per se solidair met de andere boze.
Nee, dat klopt. Dat is ook iets wat geleerd moet worden. Solidariteit gebeurt ook niet zomaar. Het is ook niet zomaar dat als mensen morgen... kijk, mensen kunnen het gevoel hebben dat het niet goed gaat. Dat is wat ook waar rechts op inspeelt. En dan te zoeken naar de mensen die dan daar de schuld aan zijn. En in plaats van dat ze naar het kapitalisme kijken, kijken ze bijvoorbeeld naar de migranten. Terwijl dat heel erg duidelijk is als je dat echte feit op een rijtje zet. Ik ken de Belgische cijfers niet, maar in Nederland komen er per jaar 0,04% moslims uit andere landen bij.
Ja, ja.
Dat is echt niet om je druk over te maken.
En is het gepermitteerd om naar andere... proletariërs te kijken, zal ik dan maar zeggen, om het duidelijk te houden voor mezelf.
Nou, het is,
want
het...
je kan toch niet zeggen dat het proletariaat alleen maar door de hogere klasse wordt uitgebuit en dat proletariërs onder elkaar niks aandoen.
Nou, of ze elkaar iets aandoen, dat kan best, dat niet iedereen elkaar zomaar begrijpt.
Zo zwart-wit is het toch niet?
Dat wist, nou, tamelijk zwart-wit hoor, sorry. Marx wist al dat toen waren het, in zijn tijd had je een strijd tussen Ierse arbeiders en Britse arbeiders. En hij begreep al dat slavernij heel erg belangrijk was voor het kapitalisme. En dat de zwarte en witte arbeiders tegen elkaar werden uitgespeeld. Dus dat is niet nieuw.
Nee.
En dat gebeurt nog steeds. En dat betekent wel dat mensen een beetje beter moeten nadenken. Maar ook een beetje meer idee moeten hebben wat er nou eigenlijk echt aan de hand is.
Hmm.
Ik kan één voorbeeld noemen. Er wordt veel gemopperd door oude mensen in oude wijken in Amsterdam. Van onze wijk is niet meer zoals die vroeger was. Nou, dat gaat vanzelf. Maar de bakker op de hoek is weg en daar zit nu een Turk. Alleen denken ze nu dat de Turken die bakker heeft weggewerkt. Maar dat zijn de Turken niet, het is Albert Heijn. Dat zijn de supermarkten die de bakkers overbodig hebben gemaakt.
Ja, en het
gemaakt.
Is de Turk die in het gat is gesprongen.
En die Turk, dat mag je blij zijn, die is bereid om voor minder geld te werken. Hè. Dat betekent dat je nog een leuke winkel op de hoek hebt waar je nog je eigen broodjes kan
halen.
Maar
wie heeft dan het meest recht om zich achtergesteld te voelen? De oude mensen in de wijk in Amsterdam of de Turkse bakker? Alle twee. Evenveel recht.
Ik ga niet meten. Ik vind het helemaal niet nodig om te meten. Je moet bekijken hoe het systeem werkt. Je moet zien dat mensen tegen elkaar worden uitgespeeld. En dat die oude mevrouw op de hoek denkt van dat zijn de Turken. En dan krijgt ze nog al die rechtse retoriek over zich heen. Van de grote vloed van vluchtelingen. En dat maakt alles gevaarlijk voor ons. En onze cultuur verdwijnt en zo. Nou, dat soort rechtse retoriek. Dat is niet opkomen voor het volk, hoor. Echt niet.
Nee, maar dat is misschien wel een vinger op een wonde leggen en luisteren naar verzuchtingen van het volk.
Luisteren naar verzuchtingen. Die verzuchtingen worden mensen ook echt in de mond gelegd. Want het wordt ze wijs gemaakt dat hier de moslims bezig zijn om de boel over te nemen. Terwijl dat... dan denk ik, dan moeten ze wel heel erg hard aan het werk gaan. Want het schiet maar niet op, hè, met 0,04%
is het vooral per jaar. Is het vooral een zwart-witte discussie, vindt u? Is het de gekleurde tegen de witte discussie?
Nou, nee, het is niet alleen gekleurde, maar er zitten een paar hele rechtse, hele racistische en hele seksistische partijen in onze landen die dit soort flauwekul, deze onzin uitkramen. En als mensen bang zijn, ook omdat hun hele leven een beetje aan het wankelen is, ja, die luisteren daarnaar.
Ja, en laten we eens naar de vrouwen kijken, hè? De positie van de vrouwen hierin. Want u bent de oerfeministe van Nederland. Hè?
Nee hoor.
Zo heb ik het toch gepercipieerd.
Ja, dat is omdat ik een boek heb geschreven waarmee ik bekend ben geworden.
De schaamte voorbij is dat.
Ja, hè? En dat sindsdien was ik opeens het boegbeeld. Maar ik ben gewoon een van de vele feministen dat die dat toen... Wat je over mij mag zeggen is dat ik het lang vol heb gehouden.
Ja, is een boek uit 1976.
Ja, ja.
Autobiografie en schaamteloos ook. Hè? Dat ging over uw liefdesleven, over het feminisme. Weet u dat uw titel is overgenomen trouwens, De Schaamte Voorbij? Ja, gepikt moet ik misschien zeggen, door een Marokkaan.
Het is door veel, het wordt heel veel gepikt.
Vindt u mij racistisch nu? Ik zeg door een Marokkaan.
Ik kom het heel veel. Nee, als een Marokkaan een Marokkaan is, mag je dat zeggen.
Het is door Kamal Karbach gepikt, overgenomen voor zijn comedy show. Hij is een comedian. Kamal Karbach, pardon. En hij heeft het dan over een schaamte in zijn leven, over drie dingen. Het arm zijn, Marokkaan zijn en het obees zijn. Maar goed, het feminisme. Hè? Vrouwen zijn ook een van die groepen die de vuist omhoog moeten steken. Van die mensen die die mee mogen doen in uw front van misbedeelden.
Ja.
Nog altijd.
Ja, en het leuke is ook om te zien dat niet alleen maar de Women's March overal ter wereld aangevoerd is door vrouwen en heel veel andere groepen ook meeneemt, maar dat ook allerlei andere bewegingen nu vrouwen heel vaak voorop lopen.
Ja, ik vind u merkwaardig selectief, nogthans als het over feminisme gaat.
Zeker, vast wel.
Ja,
maar leg even uit.
Weet wat ik bedoel.
Ik weet nog niet wat u bedoelt.
U zegt, feministes die zich voornamelijk bezighouden met glazen plafonden doorbreken, die interesseren mij niet.
Nee, dat klopt.
Waarom niet?
Omdat dat al de geprivilegieerden zijn. En het is natuurlijk, je kan er boos over worden dat bij de bovenlaag van mensen vrouwen soms niet helemaal precies evenveel verdienen als mannen. Het punt is dat er een veel groter probleem is. Dat er een enorme laag van vrouwen onder zitten die nooit in de buurt komen van een glazen plafond.
Van mannen ook?
Mannen ook niet trouwens. Ik ben ook niet alleen maar feminist. Mm-hmm. Niet voor niks.
En vindt u dat geen probleem? Dat vrouwen in zelfde hoge posities als mannen niet zoveel verdienen?
Vindt u
dat niet schandelijk?
Het is absoluut schandelijk. Maar dat is van alle dingen die schandelijk zijn op dit moment. Er gaat maar een hele kleine groep van vrouwen aan.
Maar dan weegt u wel af, hè? Wie mag zich minder bedeelder voelen dan de
anderen? Nou, ik kijk naar de nood van mensen. Ik heb bijvoorbeeld te maken met een grote groep van alleenstaande moeders. In Amsterdam zijn er 40.000 alleenstaande moeders. De meeste vrouwen daarvan, die werken, die leven beneden de armoedegrens of op de armoedegrens. Terwijl ze echt niks mis hebben gedaan. Het is, tenzij je hoog opgeleid bent en goed betaalde baan kunt krijgen, niet mogelijk om vol tijd te werken en tegelijkertijd kinderen te hebben. Dat kun je als je voldoende verdient om je kinderen uit te besteden aan andere vrouwen, je huishouden door andere vrouwen te laten doen. Dat gebeurt er op dit moment en daar wordt door het traditionele feminisme van de laatste jaren niet naar omgekeken.
Is dat niet een beetje racistisch van u? Want u sluit dan een klasse, een soort, zal ik zeggen, uit?
Ik kijk naar waar de nood
het hoogst is.
En je kunt, het is een ongelofelijke selectief als je feminisme alleen maar definieert als gelijke loon aan tussen mannen en vrouwen, terwijl er de afstand tussen vrouwen die veel verdienen en de vrouwen die niet voldoende verdienen om van te leven steeds maar groter wordt.
Feminisme is per definitie links.
Voor mij wel, ja.
Anticapitalistisch.
Moet wel.
Het zijn nogthans kapitalistische carrièrevrouwen, rijke filmsterren, die hashtag MeToo hebben gelanceerd.
Ja, Nee, de MeToo hashtag is begonnen door een zwarte vrouw, maar dat is iedereen alweer vergeten.
Is dat zo?
Ja, dat is zo.
Dat vermeldt Wikipedia ook niet, denk ik.
Nee, dat zou best kunnen.
Mm-hmm. Of wat vindt u van... Kent u Asita Kanko?
Nee.
Dat is een zwarte, liberale politicus in België.
Ja.
Is nu naar N-VA overgestapt. Zat voordien bij MR, liberaal, sorry, liberaal als wat. Die ontzettend veel gedaan heeft voor de rechten van de vrouw. Zelf genitaal verminkt. Gestreden tegen genitale verminking. Strijdt nog altijd tegen genitale verminking. En voor de emancipatie van de vrouw. Maar ze staat wel bovenaan de...
Ja, raar. Maar moet ze zelf weten.
En wat vindt u er raar aan?
Omdat je dat niet de partij is waarvan je kunt verwachten dat die zich werkelijk druk gaat maken over de grote groep van vrouwen. En over hun werk en over hun situatie en over hoe ze moederschap en werk moeten combineren. En of ze genoeg kunnen verdienen om van te leven. Dan moet je niet bij zulke partijen zijn.
Maar mogen er dan geen feministische vrouwen...
Ze mogen alles.
Bij liberale partijen?
Ze mogen alles, maar mag ik er ook wat van vinden?
Uh-huh. En de echte feministes, die zitten bij de socialistische partij?
Als je feminisme opvat als niet alleen maar voor één issue gaan, maar echt kijkt naar hoe het met alle vrouwen gaat, dus ook met de vrouwen die minder hoog op zijn geleid en die in hun eentje hun kinderen groot moeten brengen en die hun werk moeten verdienen met kantoren schoonmaken en daar... Dan, ik ken een Khadija die het hoofd is, de voorzitter is van de Schoonmakersbond in Nederland. Die werkt fulltime als schoonmaker en houdt €300 per maand over om van te leven met twee kinderen.
Dat overkomt mannen ook, hè?
Ja, zeker. Daarom ben ik ook een socialist en niet alleen een feminist.
Ja, vrouwen zijn aan het werk gegaan. Zijn van de haard weggehaald, gaan uitwerken. Dat heet toch ook feminisme of vrouwenemancipatie?
Ja, maar het punt is dat we nog niet zo ver zijn met ze. Want kijk, als je alleen maar kijkt naar gelijkwaardigheid en je gaat dan alleen maar kijken naar of mannen en vrouwen aan de top evenveel verdienen, in plaats van dat je er naar kijkt en constateert dat het nog steeds zo is dat we in een samenleving leven waarin vrouwen geacht worden te werken alsof ze geen kinderen hebben en hun kinderen te verzorgen alsof ze geen werk hebben.
Dat doen ze zichzelf aan.
Nee, dat doen ze niet. Ja, je kunt ook weigeren om kinderen te krijgen, dat klopt.
Ze kunnen ook tegen hun mannen zeggen, zorg voor de helft voor de kinderen. Ja, dat is uw slogan zelfs, ja, eerlijk verdelen.
Ja, alleen dat heeft tot op heden niet geholpen, want de mannen lopen in onze landen niet echt voorop. En de rijke vrouwen met hoog opgeleid hebben daar een oplossing voor. Die laten andere vrouwen voor zich werken.
Ja, je kan ze dat niet kwalijk nemen.
Ik zeg ook niet dat ik het ze kwalijk moet nemen. Ik zeg dat het anders moet.
Ja, het zijn misschien die rijke vrouwen die de macht of de mogelijkheden hebben om het heft in handen te nemen en om een voorbeeldfunctie te hebben. Je kan er niks op tegen hebben dat bij de regeringen die eerstdaags bij ons, hopelijk eerstdaags bij ons zullen gevormd worden, dat er meer vrouwen op die foto's van minister Ploegen zullen
staan. Ja, het ziet er een beetje gezelliger uit. Dan heb je niet al die blauwe pakken.
Nee, het is een betere weerspiegeling van de maatschappij.
Ja, alleen is het nog steeds geen weerspiegeling van de maatschappij als er alleen maar hoogopgeleide mensen zitten.
Ja.
En of dat zo'n geweldig voorbeeld is, is maar de vraag. Want het is heel erg duidelijk dat voor de meeste vrouwen zo'n toekomst niet is weggelegd. Als ik kijk naar het parlement in Nederland, dan zitten daar minder mensen uit de arbeidersklasse dan ooit.
Maar dat geldt ook voor mannen.
Zeker, daarom ben ik ook een socialist.
Waar heeft het feminisme dan nog veel werk te doen op dat vlak?
Op het vlak dat vrouwen nog steeds het grootste deel doen van het onbetaalde werk.
Mm-hmm. Er zijn mannen die vinden dat vrouwen onderhand meer mogen dan zij. Hè?
Ja, dat zijn er. Dat kunnen ze natuurlijk op geen enkele manier waarmaken. Kijk, als man zit in een onderlaag van de maatschappij en dan kijkt naar mevrouw de minister die zich door haar chauffeur kan laten rijden en je noemt dat feminisme, dan kan zo'n man echt boos worden en zeggen, luister, heb ik het dan makkelijk? Maar dat is natuurlijk echt onzin. Ik zeg daarom ook altijd, je moet en naar klassen kijken en naar verschillen in seksen. Als je dat niet samen neemt, dan begrijp je ook niet wat er gebeurt.
Of mannen die door #MeToo bijvoorbeeld niet meer weten waar ze nu aan toe zijn? En welke...
Nou, dat kan ik ze heel makkelijk uitleggen. Want mannen worden er onzeker van, mag je niks, geen grapje meer maken en mag je niet meer gewoon even vriendelijk een hand op iemands bil letten. Nou, mijn vuistregel is, zou je dat ook doen als die vrouw je baas was? Nee, dan is dat geen goed idee.
Want dan had het met macht te maken.
Dan heeft het met macht te maken.
Mm-hmm. Ja. Ik probeer nog één keer. Moeten we niet wat aandachtiger zijn voor de mannen?
Tuurlijk.
Onderhand. Die voortdurend worden aangevallen op hun man zijn. Ook.
Nou, dat hangt ervan af wat je onder man zijn verstaat. Ik val mannen niet aan op hun man zijn.
Ik ga een voorbeeld geven. Ik bedoel met man zijn niet seksisme of macht misbruiken. Hè? Nou. Dat is verwerpelijk natuurlijk.
Ja.
Maar man, gewoon mannelijk zijn.
Ik weet, wat is dat?
Ik ga een voorbeeld geven. Ik ga een zeer sprekend voorbeeld geven van dat deze week heeft plaatsgevonden. Een debat die dat hier afgelopen week woedde. Sarah Bettens is een bekende zangeres in België en in Amerika, woont in Amerika. Is lesbienne, Vlaams, woont samen met haar vriendin. En vorige week heeft ze bekendgemaakt dat ze transgender is. Vanaf nu als Sam Bettens door het leven zal gaan. We zeggen nu ook hij, niet meer zij. En dat heeft ze zaterdag en zondag bekendgemaakt. Maandag staat er een pagina grote advertentie in de Vlaamse kranten van biermerk Jupiler. Dat maakt al jaar en dag reclame met de slogan Mannen weten waarom. En nu luidt de slogan Pintje, Sam? Vraagteken. Campagne bedacht door BBDO, krijgt veel kritiek op sociale media. Men vindt het onkies over zo'n gevoelig thema. En in het tv-programma De Afspraak van die avond zit Guillaume van der Stichelen, dat is een ex-reclamemaker. Die zegt dat hij het wel grappig vindt.
Ja,
dat hij ontroerd was daardoor. Ja. Het zelfs een vorm van steun vindt. En nu moet u even meeluisteren.
Wel, als jij Sarah bent en je wordt Sam, je gaat niet alleen door een transitie. Als je publieke figuur bent, je hele omgeving moet ook door een transitie. Dus de transitie van we moeten niet meer haar, we moeten hem zeggen, wat al moeilijk is. De transitie van we moeten niet Sarah zeggen, we moeten Sam zeggen. En daar zit een megamerk, de grootste adverteerder van het land, die zegt, kijk, voilà, ik geef die steun. Zo mooi.
Maar wat is Sam daarmee?
Kijk, Jupiler is een zeer belangrijk merk voor mannetjes. Ja? Het is een van de laatste bastions die zegt van, kijk, man zijn is tof. Ja. Zot uithangen op de voetbal, dat is tof.
En nu dat, Sarah een man geworden is, mag ze erbij?
Nee. Je zegt niet mag erbij. Maar die mannen, voor wie Jupiler een heel belangrijk merk is, ja, die mannen vragen zich ook af. Die vrouw die wordt ineens man. Hoe moet ik daar nu mee omgaan? Moeten wij dat een vent vinden? Of is dat eigenlijk een vrouw? Moet ik daar nu mee doen? En Jupiler zegt van, hey, zeg dan gewoon Sam tegen en pak de pintje. En dan de taal daarvan, het is niet van welkom in deze wereld. Ik ga maar aan het uitleggen hoe ik het...
Ben toch wat ze zegt, argumenten. Ik luister maar, ik zie, ja, er belandt wat stoom nu langs deze kant.
Tja, Kotweer te Klein wil dat zeggen, stoom langs deze kant, zei Bart Scholst, dat is de presentator van dat programma. Ik ben zeer benieuwd, Anja Meulenbelt, wat u hiervan vindt.
Ik weet niet wat ik ervan vind. Het is duidelijk, ik ken veel trans mensen die door een transitie gaan. En het is altijd een beetje lastig voor de omgeving hij in plaats van zij of omgekeerd moeten gaan zeggen of nog wat anders. Dat is gewoon ongemak van mensen als die gewend zijn dat je de mensheid in twee duidelijk aantoonbare seksen op kan delen. Terwijl het steeds duidelijker wordt dat er heel veel mensen zijn die daar gewoon niet meer in passen. Dus ik vind dit nog niet een voorbeeld van mannelijkheid die bedreigd wordt, hoor. Echt niet.
Het gaat over het mannenwereldje, het mannetjeswereldje, zoals het wordt genoemd. Dat zegt welkom bij ons, we dragen jou een warm hart toe. Nu ben je ook man, zoiets.
Daar is dan niks tegen. Ik vind het niet een goed voorbeeld. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mannen die zich bedreigd voelen. Dat is en economisch, hè, het aantal mannen wat voldoende kan verdienen om een gezin van te onderhouden, wordt kleiner. De vrouwen zijn ook gaan werken. Dus het vanzelfsprekendheid dat je als man erop kunt rekenen dat er voor je gezorgd wordt zonder dat je erom hoeft te vragen, dat verdwijnt. Dat is zo iemand als Baudet, heeft beklaagd zich daar ook over. Die wil dus vrouwen gewoon weer terugsturen. Nou, dat gaat hem dus niet lukken. Dat gaat hem niet lukken omdat vrouwen geen zin hebben om daaraan mee te doen. Het gaat hem ook niet lukken omdat we in een economisch systeem werken, leven, waarin dat gewoon niet meer kan. Er zijn steeds minder stellen, van welke seks dan ook, die van één salaris kunnen leven. Dus dat is echt onzin. Dus ik begrijp heel wel, er zijn heel veel mannen die dan zijn in onzekerheid, die hebben geleerd, ja, je bent een kostwinner, dan kom je thuis en dan staat de warme hap staat klaar. En dan wordt er gevraagd hoe je dag was en zo. Nou, maar dat is natuurlijk een heel oudbollig idee. En het punt is dat vrouwen zijn voor een deel wel veranderd en mannen lopen daar nog een beetje achteraan.
Ja,
maar ik heb hele goede contacten met mannengroepen in Nederland die ook andere mannen helpen om ook hun transitie te maken.
Ja. Het gaat niet over het uitsluiten van vrouwen. Dit voorbeeld, zo kwam het een beetje over. Het was een belangrijke zin van dat biermerk dat zich verdedigde. Mannen weten waarom. Dat staat voor een positieve open mannelijkheid. Dat gaat niet over vrouwen buitensluiten.
Het is natuurlijk,
hij nu een man is.
Natuurlijk wel treurig gesteld als mannen hun identiteit moeten af laten hangen van een pilsje.
Ja, het is waar. Maar het is, je kan dat ook grappig vinden.
Nou, een beetje treurig vind ik het wel, maar het is geen groot probleem.
Maar strijden voor iets hoeft niet tegen de ander te zijn. Dat is toch waar het over
gaat.
Nee,
maar ik ben ook heel erg voor ik ben niet voor niets zeer bevriend en werk graag samen en hou daar ook lezingen mee samen met mannen die zoeken naar een manier waarop ze zonder, ja, ze hoeven zich niet te vernederen. Het is niet alsof ze hoeven te ontkennen dat ze mannen zijn, maar die daar een vorm voor vinden waarin ze zich ook een beetje vrijer kunnen voelen om niet voortdurend maar stoer te moeten zijn als ze dat niet zijn en altijd maar sterk moeten zijn en het meeste geld verdienen. En dat is natuurlijk ook een harnas van mannelijkheid waar mannen over het algemeen het niet gelukkiger van worden.
Nee, en waar het feminisme hen kan van verlossen, want dat legt de rol dan weer anders. Ik ga terug naar uw boek om te eindigen. Hè. Even over de praktische problemen, als je dit in de praktijk brengt. Hè, want uw boek is mooie theorie, maar al die groepen die u schetst en die samen onder de linkse vlag zouden vallen, hebben die allemaal ook recht van spreken namens de ander?
Dat hangt ervan af. Het is altijd belangrijk dat groepen zelf beslissen wat voor hun belangrijk is. En er is te veel op een koloniale manier, neerbuigende manier over zwarte mensen gepraat. Alsof die allemaal hulp nodig hebben. Er wordt ook over moslims natuurlijk nog steeds verhalen. Al die vrouwen die zo onderdrukt zijn, terwijl ik een ontzettende hoeveelheid buitengewoon geëmancipeerde, buitengewoon feministische vrouwen met hoofddoek ken.
Ja, maar dan zou je kunnen zeggen, alleen ervaringsdeskundigen mogen over zichzelf spreken.
Nee, dat is niet. Maar om te beginnen is het belangrijk dat die ervaringsdeskundigen duidelijk maken waar het nou werkelijk over gaat. Zoals er niets zou zijn gebeurd wanneer feministen niet duidelijk hadden gemaakt: luister, machtsrelaties zijn niet alleen maar op de werkvloer, maar ook thuis. En het feit dat mannen zich laten bedienen en voor zich laten zorgen is net zo goed een politiek probleem als het feit dat je onder een baas moet werken.
Ja.
Dus het moet ergens beginnen bij de groepen zelf. Ja. En vervolgens is het heel erg belangrijk dat andere mensen mee gaan doen.
Ja, en wie heeft dan recht om te spreken namens wie? Iedereen?
Namens. Kijk, ik zal nooit namens moslims spreken, want ik ben er niet één.
Maar u heeft het net wel gedaan.
Nee, niet namens.
Wat dan wel?
Ik vertel wat ik weet over de manier waarop moslims worden behandeld.
Want dat is een moeilijke.
Mag ik even zeggen? Mm-hmm. Ik heb het daarbij dus niet. Ik spreek niet namens moslims. Ik spreek namens witte mensen die een beetje door beginnen te krijgen dat wij een probleem zijn. Daar spreek ik namens.
Ja, maar mag een. Kan een blanke huismoeder uit het Westen? Kan die bij het front, om het dan zo te noemen, en kan die dan een gedachte hebben over de zwarte gewaden in Saudi-Arabië?
Nou, dat zou ik maar niet doen. Het is wel handig als je er eerst een beetje wat van af weet, voordat je daar wat over zegt.
Heeft u het recht van spreken over racisme dat zwarten te beurt valt, bijvoorbeeld? Of zou het kunnen dat u allerlei zaken over het hoofd ziet of overgevoelig reageert voor sommige zaken?
Nou, kijk, je moet er wat voor doen. Ik spreek niet namens zwarte mensen, maar ik ben wel redelijk deskundig inmiddels in het onder ogen zien hoe mensen, witte mensen, racistische ideeën hebben meegekregen vanuit hun hele geschiedenis. Daar doe ik zeker mijn mond over.
En bedoelt u dan alle witte mensen?
In principe wel.
Mij ook?
Natuurlijk.
U ook?
Ja, natuurlijk.
En als ik nu zeg dat ik niet racistisch ben?
Dat is leuk. Bedoel.
U gelooft mij niet. Nu spreekt u namens mij.
Nee, ik spreek niet namens. Ik neem waar dat, ik citeer hier Gloria Wekker, die zegt, denken jullie nou echt dat 400 jaar kolonialisme geen spoor heeft achtergelaten in jullie manier van denken en kijken? Dat kunnen we ons aantrekken. Ik zie dat niet als een belediging. Ik zie dat niet als een aanval. Ik zie dat als een dringende aanmoediging om onder ogen te zien wat wij vanaf heel jong al hebben meegekregen.
Het sparen van zilverpapier voor die arme negertjes, bedoelt u dat?
Ja, alleen zeg ik geen arme negertjes.
Nee, maar dat zeiden we toen.
Ja, maar dat zeggen we nou niet meer.
Nee, maar dat is de teneur van het gedrag dat we toen over Afrika hadden,
ja,
toch?
Over de arme kinderen.
George en Shimi heeft ook niet veel goed gedaan.
Ja, precies. Ja. Nou, en dat is geen aanval. Mensen zien het vaak als een aanval. Het is gewoon een aanmoediging om te zeggen, luister, als wij in een wereld willen leven waarin die gewoon rechtvaardiger is voor iedereen, dan hebben witte mensen huiswerk te maken.
Is niet vooral blank links dat probeert te ontkennen dat het racistisch
wit-links
is?
Wit-links heeft daar vaak moeite mee. Witte linkse mannen hebben er vaak moeite mee, omdat die denken dat die alles al weten.
Dus dan dat is er op dat linkerfront nog wel veel werk.
Er is ontzettend veel werk.
Maar meer dan op het rechterfront wat dat betreft?
Nou, rechts rechts moeten we zien te bestrijden door ervoor te zorgen dat links sterker wordt. En dat helpt wel als links ook een beetje zich bij laat scholen over antiracisme.
Door uw boek te lezen bijvoorbeeld?
Nou, dat mag, maar ik geef heel veel literatuur in mijn boek dat door zwarte mensen is geschreven, wat heel erg belangrijk is.
Want wat gaat uw boek, veranderen, hoopt u?
Geen idee.
Wie moet het lezen?
Mensen die willen dat we in een rechtvaardiger samenleving terechtkomen met elkaar.
Ja. Het eindigt met de woorden, wordt vervolgd.
Ja.
Dus u gaat nog boeken schrijven?
Nou, dit was mijn 47ste. Maar mijn uitgever vindt dat ik het wel af kan ronden tot 50. Dus
dat vind ik ook. Dat is een mooie getal.
Dus, je weet het maar nooit. Ik denk altijd, misschien is dit de laatste wel. Maar dan gebeurt er weer van alles.
Ja, het zou te mooi zijn als er geen vervolg op zou nodig zijn. Hè?
Kijk, er gebeurt veel op dit moment. En we zijn maar net bezig, ik ook, om te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Wat ik zei, op straat gebeurt meer dan we doorhebben. En dat moet je, dat is belangrijk om te zien wat er gebeurt, wie dat zijn, wat mensen willen, waar hun problemen zijn, hoe ze samen kunnen werken. Dus dit zal niet mijn laatste woord zijn, vast niet.
Eerst dit boek lezen, Brood en Rozen, uitgegeven bij EPO. Het wordt op 3 juni in België voorgesteld.
Ja, bij de Groene Waterman in Antwerpen.
En wat staat daar te gebeuren?
Daar komt een leuke discussie. We hebben een paar interessante mensen uitgenodigd. Ook Vlaamse feministen. Want ik vind dat heel erg leuk om ook over onze onderlinge verschillen tussen België en Nederland te praten. En Rachida Lamrabet komt daar ook bij, die een vriendin van me is en die ook prachtige boeken heeft geschreven. Dus ik denk dat het een hele leuke bijeenkomst gaat
worden. Mogen er ook Vlaamse witte mannen komen, hetero mannen?
Zeker.
Ja.
Ik ga het niet controleren hoor, hun seksualiteit.
Dan zijn onze verkiezingen intussen voorbij en dan weet u hoe onze Partij van de Arbeid, onze PvdA, het heeft gedaan.
Ja, ja, ik hoop dat die het goed doen.
Kan dat meegenomen worden in het gesprek op 3 juni in de Groene Waterman. Anja Meulenbelt, dank je wel.
Graag gedaan. Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.